Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Dat doe ik met wetenschappers, artsen, psychologen, coaches en mensen die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Het is tijd voor aflevering 48. Ik heb afgesproken met Lisa Steltenpool. Lisa is plantaardig diëtist en eigenaar van Grow That Flow. Ze begeleidt mensen, zowel online als fysiek, in haar praktijk in Hilversum naar een beter eetpatroon en een gezondere levensstijl. Daarnaast is ze auteur van 2 boeken over veganistisch eten en verzorgt ze online masterclasses over hoe je gezond plantaardig eet. Lisa praat met mij over het hoe en waarom van haar veganistische eetpatroon. We nemen een aantal feiten en fabels door over plantaardige voeding. En ze geeft ons tips en tricks hoe je zelf vaker plantaardig kunt eten. Wil je dus meer weten over plantaardig eten? Luister dan vooral verder. Veel plezier! Dag Lisa, goedemorgen.
Goedemorgen, hoi Roel.
Hey, wat leuk dat ik jou te gast mag hebben in de Leefstijllab podcast.
Ja, nee, ik vind het heel erg leuk om hier te zijn.
Ja, nou, en jij gaf al aan dat jij zelf ook naar de podcast luistert.
Zeker.
Dus dan weet je hoe wij van start gaan.
Ja, kom maar op.
Vegetarisch of veganistisch?
Ja, die is heel makkelijk. Dat is absoluut veganistisch.
Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Wat was de reden voor jou om voor een veganistische eetpatroon te gaan?
Nou, het begon wel vegetarisch op mijn 10e. En eigenlijk alle redenen die ik had om dat te doen, die waren veel toepasselijker bij veganistisch leven dan bij vegetarisch leven. Want het was met name dus voor het dierenleed, hè, de ethische kant. Mm-hmm. En als je dan heel eerlijk kijkt, dan is voor de ei- en zuivelindustrie is het niet veel beter dan voor de vleesindustrie. En past veganisme eigenlijk veel, veel beter. Dus ik ben inmiddels ruim 12 jaar vegan. En dat bevalt echt supergoed. Ik ben echt heel blij.
Ja, mooi. Dus 12 jaar al. Ja, want hoe ging dat vanaf het begin? Waar liep je tegenaan? Want 12 jaar geleden was het natuurlijk ook nog wel weer anders dan nu.
Ja, de wereld zag er echt heel anders uit. En dat begon al toen ik vegetariër werd. Nou, in de supermarkt had je 3 vleesvervangers. En dat was het. Het was ook echt heel raar als je dan vegetariër werd. Maar toen ik veganist werd, was het net zo met plantaardig eten. Je had bijna geen plantaardige zuivel in de winkel. Ja, je had geen vegan mayonaise bijvoorbeeld. Hè? Dat moest je dan zelf maken. En als je nu in de winkel loopt, heb je zoveel. Mm-hmm. Heel veel ultra bewerkt hoor, dat wel. Maar het is veel makkelijker nu om zo te eten. Dus ik heb zeker wel verschil gemerkt.
Ja.
Het is echt, vooral de laatste 6 jaar, is het echt enorm gegroeid, ja. Het aanbod.
Ja.
En de acceptatie ervoor ook.
Precies. Nou, je stipt een aantal mooie thema's aan die ik dadelijk ook verder met je ga verkennen.
Ja.
Het tweede dilemma. Nooit meer zoet. Of nooit meer hartig?
Nooit meer hartig.
Ja?
Ja, ja, als vegan moet je wel van zoet houden. Want het overgrote deel is eerder zoet dan hartig. Er vallen veel hartige dingen af, überhaupt al.
Ja, want wat valt af waar je 12 jaar geleden wel nog van kon genieten als vegetariër?
Ja, kaas.
Oh ja,
absoluut.
Precies.
Ja. Nee, ik was echt een kaasgek. En dat was ook echt de reden dat ik niet veganist werd al eerder. Want ik dacht, ja, maar ik kan niet zonder kaas.
Dat ik ook tegen een vriendin zei van, ja, ik wil wel veganist worden, maar met uitzondering van kaas.
Mm-hmm.
Zei ze, ja, dan ben je gewoon vegetariër. Dus ja, dat was wel een ding. En je hebt nu wel alternatieven in de winkel, maar ik ben nu al helemaal een beetje, ja. Het ebt ook weg, hoor, die behoefte. Ik heb er nu niet meer zoveel cravings naar als toen.
Ja, nee, oké. Ja, want je zei net, hè, op je 10e al als vegetariër begonnen.
Ja. Yeah.
Vooral vanwege het dierenleed wat samengaat met het, de vleesconsumptie.
Ja.
Kan ik daar ook vanuit aannemen dat je al veel bezig was met eten in het algemeen? En dat dat misschien ook een reden was om een diëtetiekopleiding te gaan doen? Of zit ik dan helemaal mis?
Nou, wel een beetje. Als je vegetariër wordt van die tijd, krijg je echt heel vaak te horen dat het niet gezond is. En dat je iets tekort komt. Een vriendinnetje van mij dacht ook dat je kaal zou worden als je vegetariër was.
Mm.
Dat had haar moeder verteld, zodat ze braaf haar vlees op at.
Oh.
En ik was daar heel bang voor dat ik mijn haren zou verliezen.
Snap ik.
Waarom ik eigenlijk diëtiek wilde gaan studeren was wat later. Toen ik heel veel last kreeg van prikkelbare darmsyndroom. Dat was het met name, hoor. Ik had toen zoveel last.
Ja.
Dat ik me heel ging afvragen van, ja, wat is dit nou? Hoe zit dat met voeding? En dat wakkerde eigenlijk wel een hele goede, leuke interesse aan. Dus het is eigenlijk de combinatie dat iedereen zei van, nou, het is niet goed als je vegetarisch eet, je komt iets tekort. Dat ik dacht van, ja, wat dan? Hoe zit dat dan? Welke mineralen bestaan er dan? En dus die darmklachten die er nog bij kwamen.
Ja, precies, precies. Ja, en toen ben je dus diëtetiek gaan studeren.
Ja.
Als vegetariër?
Nou ja, na een half jaar werd ik veganist. Ja, dus het eerste half jaar heb ik op school nog cappuccino's gedronken, weet ik nog. En daarna niet meer. Want toen werd ik dus veganist. Want toen ging ik op mezelf wonen en dacht ik, nou, dit is het moment. Nu kan ik mijn hele eetpatroon omgooien. Ja, en dat was niet makkelijk, kan ik je vertellen. Want de opleiding, het schijnt dat de Hogeschool van Amsterdam nu wel een stuk meer meegaat met de tijd. Maar toen niet hoor. Het was echt, ik werd echt als een outcast gezien tijdens de opleiding door de meeste docenten.
Ja, want ik kan me voorstellen, zeker in die tijd, jij moest je eigen huiswerk doen om te gaan kijken hoe en wat. Hè? Dus wat kan ik eten?
Ja.
Wat kan ik niet eten? Hoe zit het met eventuele tekorten? Hoe kan ik die aanvullen op een goede manier? Wat nog steeds past binnen dat patroon? En dan binnen een opleiding waar daar misschien nog geen aandacht voor is. Dus jij was daar zelf al meer ontwikkeld in dan binnen de opleiding.
Ja.
Lijkt me best ingewikkeld.
Ja, dus bij de opleiding moest je ook cliënten begeleiden, bijvoorbeeld voor sportvoeding. En dan wilde ik per se een vegan cliënt, zodat ik alles kon berekenen en kon kijken hoe het dan uitkwam met de eiwitten. En ik moest alles driedubbel onderbouwen voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Wat mij vooral heel erg geholpen heeft. Vandaardoor ben ik nog dieper op de stof ingegaan dan bij andere mensen misschien, hè, bij afhaakten. Want die konden gewoon de schijf van vijf vertalen naar de cliënt.
Yeah.
Dus het heeft me wel veel opgeleverd, maar ook veel weerstand. Het was, ja, het is niet leuk om anders gezien te worden of zo.
Nee, en dat is toch wel een beeld wat, ja, voor sommige mensen nog wel samenhangt met vegetarisch. Ja. En al zeker als veganistisch.
Ja, zeker. Dat is wel aan het veranderen. Het wordt nu wat gangbaarder. Mensen kijken er wat positiever naar. Maar dat was 12 jaar geleden niet zo. Dat was echt geitenwolle sokken.
Mm-hmm.
En dat was ook deels, ja, klopte dat. Er waren veel geitenwolle sokken vegans. Maar ja.
Ja, want is dat ook een van de redenen dat jij een boek bent gaan schrijven? Jouw eerste boek, De Vega-revolutie, 2014.
Ja.
Dus dat is toch alweer bijna 10 jaar geleden.
Ja, die ben ik gaan schrijven omdat er... Nou, ik wilde eigenlijk een e-book maken. Gewoon heel simpel, heel laagdrempelig. Met informatie over gezond vegan eten. Want dat bestond nog niet. Kun je nu bijna niet voorstellen, maar 10 jaar geleden was het er echt niet. Niet Nederlandstalig in ieder geval. En dat ben ik toen gaan maken tijdens een soort masterclass wat ik volgde. En dat werd groter en groter. En toen ik mijn plan van aanpak af had, en ik was toen 21 geloof ik, kreeg ik een mail van een uitgeverij dat ze een jong persoon zochten om een boek te schrijven over veganisme. Dus het was heel bizar hoe dat zo samenkwam. En een week later had ik mijn eerste boekdeal getekend.
Ja, ja, leuk. Ja, en dat eerste boek, hoe vaak is dat inmiddels verkocht?
Ik denk meer dan 15.000 exemplaren.
Wauw, leuk. Ja.
Ja, die verkoopt het beste van al mijn boeken. Maar dat is echt omdat die gewoon op een tijd kwam waar nog niks was.
Mm-hmm.
En hij ligt natuurlijk al heel wat jaren in de winkel.
Ja.
Dus ja.
En het blijft nog steeds verkopen?
Ja, het verkoopt nog steeds. Ja.
Geeft ook maar aan dat mensen volgens mij ook nog steeds of juist nu op zoek zijn naar praktische tools die helpen om de stap van dierlijk naar plantaardig of plantaardiger te maken.
Zeker. Ja, die interesse is er zeker. En nu is het aanbod natuurlijk veel, veel, veel groter. Mm-hmm. Als je nu in de winkels kijkt, in de boekhandels. Ja, je hebt ontzettend veel nuttige boeken. Maar omdat het toen nog niet was, denk ik dat het gewoon heel aansloeg.
Ja, mooi. Hey, het derde dilemma. Dat gaat meer over jouw dagelijkse praktijk als diëtist, leefstijlcoach. Ja, online spreekuur of spreekuur in levende lijven?
Ja, die vind ik heel lastig. Want in levende lijven is wel heel erg fijn, 1-op-1 contact. Dat is fijner dan online. Maar ik zie zoveel mensen door heel Nederland dat online wel een beetje mijn bedrijf in leven houdt, als het ware. Ik zie 80% van mijn cliënten online.
Mm-hmm.
Dus ik zou niet zonder online kunnen. Dus ik zou dan toch daarvoor kiezen. Maar omdat ik nu ook veel meer bezig ben met coaching, is het wel heel fijn als mensen recht tegenover me zitten.
Ja, precies.
Ja, dat ik hun hele lichaam kan zien, bewijs van, hè, qua communicatie.
Ja. Ja, en dat het meer digitaal is geworden, online is geworden, is dat ook omdat jij heel veel tijd en energie steekt in je online presence?
Nee, ik ben totaal niet online actief. Tenminste, ik maak wel YouTube-video's nu, maar verder Instagram. Ik ben echt waardeloos in online zijn. Het is vooral als mensen googelen op plantaardig diëtist, dan vinden ze mij vaak bovenaan.
Ja.
Ja.
Ja, en je hebt ook in het verleden best wel wat dingen in de media gedaan, of niet?
Jawel, met mijn boek bijvoorbeeld. Hè, mijn nieuwste boek, Vegan Vibes, die inmiddels al 3 jaar geleden uitkwam. Veel interviews gedaan, tv-programma's. Maar dat is nu wat rustiger. Het is echt meer rondom een boeklancering.
Ja. Wij gaan het hebben over plantaardige voeding. Waarom is dit persoonlijk voor jou zo belangrijk?
Ja, eigenlijk op meerdere niveaus. Hè. Ik ben zelf op dit pad gekomen vanuit een ethische overweging.
Ja.
Het voelde voor mij niet goed om dieren te eten als het niet nodig is. En ze op zo'n massale wijze te houden. En later, en dat hoor ik bij veel mensen ook, komen er ook andere redenen bij. Dus ook voor het klimaat. Hè. We zien dat de klimaatverandering is steeds heviger worden. En voeding is iets waar we heel veel invloed op kunnen uitoefenen. Dus dat speelt mee. En ook het gezondheidsstuk. We weten dat als we met z'n allen meer plantaardig eten, dat we al veel minder ziektes hebben. En dat zijn nu zelfs ook adviezen van de Gezondheidsraad die dat laten zien. Dus eigenlijk op 3 vlakken is het gewoon heel belangrijk dat we meer plantaardig eten. En voor mij persoonlijk voelt het gewoon heel goed om echt vegan levenswijze te volgen. Waarbij je eigenlijk werkt aan het minimaliseren van leed. Dat is eigenlijk de hele gedachte van het veganisme.
Hm.
Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen. Omdat mensen ook dieren zijn. Het eigenlijk gewoon goed willen doen voor de wereld.
Ja, mooi. Ja, want je stipt daarin al een aantal dingen aan. Namelijk die relatie tussen een plantaardig eetpatroon, gezondheid en duurzaamheid.
Mm-hmm.
En toch hoor ik daar online, maar ook op televisie, tal van feiten en fabels over. En die lopen allemaal door elkaar heen. Mm-hmm. Dus ik wil het met jou ook nog wel heel even hebben over de voor- en nadelen qua vegetarisch, veganistisch eten.
Ja.
Voor gezondheid en milieu. Dus vanuit gezondheidsperspectief.
Mm-hmm.
Welke voordelen zou vegetarisch, veganistisch hebben voor jou als persoon?
Het ligt er wel aan hoe je het invult. Dat is misschien wel goed om te weten. Als je het invult zoals zoals we het eigenlijk willen. Hè, dus wat meer onbewerkt plantaardig.
Mm-hmm.
Zien we dat die voordelen echt heel erg groot zijn. Onderzoek laten zien dat mensen die op die manier eten een lager gewicht hebben, een lager BMI. Minder kans op kanker, hart- en vaatziekten, diabetes. Ook reuma-klachten bijvoorbeeld kunnen afnemen door plantaardig te eten. Maar dat geldt alleen als je de goede dingen eet. Dus groente, fruit, volkoren granen, bonen. En niet zozeer junkfood vegan. Want dan kun je nog net zo ongezond zijn als bij de dierlijke producten. Dus vandaar dat er een beetje onderscheid zit tussen echt veganistisch eten. Want dat zegt vooral wat je niet eet.
Mm-hmm.
En onbewerkt plantaardig. Waarbij je echt focust op veel goede voeding.
Ja, precies. Ja, want je gaf aan junkfood vegan. Wat bedoel je daarmee?
Ja, waarbij veel producten genomen worden die ultra bewerkt zijn. Dus dat je de kaas vervangt voor vegan kaas. Chocopasta waar melkpoeder in zit voor vegan chocopasta. Je hebt tegenwoordig eigenlijk voor elk product wel een alternatief. En dat is heel fijn dat het bestaat. Het maakt het leven een stuk makkelijker als je vegan eet. Maar zeker niet gezonder. Sterker nog, soms is het zelfs ongezonder om de vegan variant te nemen. Omdat er gewoon nog minder voedingsstof in zit. Zoals bij vegan kaas bijvoorbeeld het geval is. Dat je denkt, er zit helemaal geen calcium in, geen eiwit. Dus het verliest ook nog daarop wat voordelen. Dus het ligt heel erg aan wat je eet.
Ja.
Dat is echt absoluut belangrijk om te beseffen.
Ja. Ja, dat met wat je het benoemt, dat maakt het volgens mij ook zo moeilijk in die hele discussie. Is dus aan de ene kant wordt het laagdrempeliger gemaakt om vegetarisch of vegan te eten.
Ja.
Maar dat zijn dan wel allemaal producten die niet per se of juist niet gezonder zijn.
Ja.
Terwijl de claim erop, dus vegetarisch of plantaardig of vegan, voor veel mensen wel die indruk wekt dat het een hele gezonde keuze is.
Ja, zeker. Nee, dus die associatie is er wel. Net als bij biologische koekjes in een bruine verpakking.
Ja, precies.
Dan
ja.
Denken mensen ook, het is gezonder. Maar als je kijkt naar de voedingswaarde, het is gewoon hetzelfde product. Alleen dan met een andere verpakking en het is biologisch. En dat is zeker een nadeel. Ik hoor regelmatig dat mensen denken dat bepaalde producten heel erg gezond zijn. Omdat het vegan is. En dat is zeker niet het geval, nee.
Nee, want hoe pak jij dat aan in jouw praktijk? Want als je dus dit wil gaan doen, dan kom je daar natuurlijk wel al snel bij uit. Dat je op de verpakking afgaat en denkt, oh ja, vegan, yes, mag ik aan de slag.
Ja, Ja, dat ligt natuurlijk aan wat mensen willen bereiken. Bij mij komen ze vaak omdat ze gezonder willen leven of ergens last van hebben. En dan werk ik eigenlijk altijd een beetje aan het 80-20 principe. Probeer dat 80% van je voeding bestaat uit basisvoeding. En daarvoor werk ik met mijn plantaardige checklist. Eigenlijk een soort schijf van 5, maar dan plantaardig gemaakt. En dan is er heus wel wat ruimte voor andere dingen. Alleen die verhoudingen wil je goed hebben. Want ook bij vegan producten die heel bewerkt zijn, ga je last krijgen als je dat overmatig eet. Maar je hebt ook heel veel mensen die vegan worden en gewoon lekker willen eten. En het helemaal niet interesseert. Dus het is net een beetje wat je wil.
Ja, precies. Maar hoe zou ik in de supermarkt junkfood vegan kunnen onderscheiden, zeg maar, van de vegan keuzes die jij wel adviseert? Waar moet je op letten?
Ja, of het puur product is. Dus stel je hebt notenboter, dan is het gewoon letterlijk een noot. En noten vallen in de basis. Maar zodra je chocopasta hebt en je ziet op de achterkant dat het bestaat voor een groot deel uit suiker, olie en wat cacaopoeder, ja, dan is het geen basisproduct. De Nutri-score heb je helaas niet heel veel aan. Die valt echt vies tegen, vind ik. Mm-hmm. Want dan zijn je pompoenpitten in één keer een D of zo. Mm-hmm. Terwijl pompoenpitten bij mij echt wel in een groene lijst staan.
Ja.
En ook de chips heeft dan weer een C. Dan denk ik, waarom zou dat beter moeten zijn? Natuurlijk mag je dat niet met elkaar vergelijken omdat andere categorieën zijn. Maar dat doen mensen wel.
Ja.
Dat is wel hoe ze het in de kastjes zien staan. Dus het is echt kijken, wat is het product en wat houdt het in? En ik denk dat mensen na een tijdje ook wel weten hoor. Dat je het wel leert van, oh ja, dit is niet de beste keuze om te nemen.
Nee, en het komt toch dan vaak op neer dat het de keuze is die het meeste aandacht en energie vraagt om erover na te denken. Want als je puur op de verpakking afgaat, dan kom je vaak bedrogen uit. Dus je zult dan toch vaak huiswerk moeten doen, wat jij zegt.
Ja. Yeah.
Om te kijken van, wat zit er nu precies in?
Ja. Yeah.
En toch ook etiketten te lezen.
Yeah.
En te kijken van, hey, ja.
Ja, mensen willen vaak niet te veel bezig zijn met voeding. Maar wat ik wel vaak aangeef is dat het heel nuttig is om eventjes te investeren en het etiket te lezen, te begrijpen wat er staat.
Ja.
En als je het eenmaal weet, dan weet je het. Je hoeft niet de rest van je leven dat etiket nog te lezen.
Nee.
Na een tijdje heb je wel gewoon inzicht. Maar in het begin, ja, het kost gewoon wat meer tijd.
Ja. Nou ja, het voordeel is natuurlijk wel, denk ik, dat de vegetariër, de veganist of de beginnende veganist, die moet sowieso etiket lezen, want die moet kijken of er dierlijke producten in zitten.
Nou ja, tegenwoordig heb je logo's. En dat was natuurlijk ook niet zo. Maar nu zie je aan de voorkant al, ook bij de Albert Heijn, met een lichtgroene is vegetarisch.
Mm-hmm.
En een donkergroene vee is veganistisch.
Mm-hmm.
Dus het wordt ons wel heel makkelijk gemaakt nu. Ook met die kaartjes die dan bij de schappen hangen. Maar alsnog is het handig om etiket te lezen.
Ja.
Om gewoon ermee vertrouwd te raken.
Ja. Ja, en kijk, vanuit gedragsverandering zijn dit wel de doelgroepen die al bewuster bezig zijn in de supermarkt.
Ja.
Want ze moeten dus of het etiket kijken of het logo.
Ja.
En moeten dus al langer stilstaan bij een product. Ja. Dan ik bijvoorbeeld, die daar niet op hoeft te letten. Omdat die niet per se vegetarisch of veganistisch wil eten. Dus ik kan dan sneller mindless, zeg maar, allemaal dingen in mijn mandje gooien. Dus de skill, zeg maar, van vegetariërs en veganisten op dat gebied is wel vaak beter ontwikkeld.
Ja.
En een steviger fundament dan de consument die eigenlijk nergens op let als bijvoorbeeld merk of kleur van de verpakking.
Precies.
En gewoon meer mindless in de supermarkt rondloopt.
Ja, zeker. En dat is vooral het begin, want na een tijdje, ik heb nu natuurlijk al 12 jaar dat ik zo eet.
Ja.
Ik loop ook gewoon mindless door de winkel. Ik weet precies wat ik wil grijpen. En dan ga ik weer naar buiten.
Ja, ja. Hey, om nog even terug te komen op die relatie plantaardig, gezondheid, duurzaamheid.
Uh-huh.
Gezondheid, nou, heb je al een kort uitgelegd. Zijn zeker tal van voordelen, mits goed ingevuld.
Uh-huh. Ja.
Ja, hoe zit het qua duurzaamheid?
Nou, ook qua duurzaamheid zien we dat je een enorme besparing kan maken door plantaardig te eten. Omdat vooral vlees en zuivel van een koe ontzettend veel uitstoot geeft. Dus bijna altijd zie je wel een reductie in uitstoot. Behoorlijk groot ook. Maar het ligt er weer aan hoe je het invult. Want je hebt ook veel vegan producten die wat hoger zijn in waterverbruik. Maar alsnog, de grootste klap maak je zeker als je geen vlees eet of geen zuivel drinkt.
Ja, en wat ik daar interessant vind is dat je daar de voor- en tegenstanders van vegetarisch, veganistisch, de discussie ziet aangaan. Is omdat er dan gezegd wordt, gezond is niet per se duurzaam. Gezondheid en duurzaamheid moeten volledig uit elkaar gehouden worden. Het kan niet samen. Want je hebt namelijk wel zuivel nodig.
Mm.
die sojadrinks zijn veel belastender bijvoorbeeld dan zuivel. Ja, wat zie of hoor jij daar in die polariserende landschap?
Ja, precies.
Landschap?
Die discussie was ik alweer vergeten. Ik dacht dat het ondertussen wel opgehelderd was. Nee, je hebt natuurlijk soja uit het Amazonegebied. En dat is gelukkig niet de soja die ook voor sojamelk wordt gebruikt. Die komt meestal uit Europa. Mm. Zij is echt wel mee bezig om het een stuk duurzamer te maken, hè, dichter bij huis. Plus, om sojamelk te maken heb je natuurlijk veel minder soja nodig dan wat er in de koe gaat aan hoeveelheid. En ook een koe krijgt natuurlijk een deel soja gevoerd. Dus we zien uiteindelijk wel een besparing, hoor. Als je alles in een grafiek zou zetten, dan heb je bij sojamelk een lagere voetafdruk dan bij koemelk. En ook qua waterverbruik zit je lager. En dan zit je bijvoorbeeld bij amandelmelk zit je qua waterverbruik wel weer een stukje hoger. Omdat dat wat meer water nodig heeft. Dus het verschilt een beetje waar je naar kijkt. Hè, naar CO2-uitstoot of vervoer en dat soort dingen. Maar de besparing is er zeker, absoluut. Ja. Persoonlijk denk ik wel dat we duurzaamheid en gezondheid samen moeten voegen. Want als we doorgaan zoals we nu doen, moeten we wel. We moeten anders gaan eten. We kunnen met dit eetpatroon, met onze leefstijl in Nederland niet nog 100 jaar vooruit.
Nee.
Dat gaat niet. We moeten compromissen maken. Dat zien we ook met vis bijvoorbeeld. Dat er zoveel overbevissing is geweest. Zoveel schade in de zee. Dat het gewoon veel moeilijker wordt om toch nog genoeg vis te vangen. En de vissen worden steeds meer vervuild. Hè, afhankelijk van waar je het vist. Met allerlei dingen zoals PFAS. We moeten vooruitdenken. Hè, wat voor dingen gaan we onze kleinkinderen voeden? En ja, mogelijk kan het niet meer met vis bijvoorbeeld.
Nee.
Omdat het gewoon niet meer beschikbaar is.
Nee, en dan komen we eigenlijk ook wel uit op de eiwittransitie, wat mij betreft.
Hè?
En dan is het idee eigenlijk dat we in 2030 60% van de eiwitten zouden moeten eten uit plantaardige bronnen en 40% uit dierlijke bronnen. En nu is dat eigenlijk andersom, hè?
Uh-huh. Ja.
Hoe kijk jij naar die eiwittransitie?
Ja, ik vind dat onwijs goed dat die doelstelling er is. Ik denk zeker dat dat nodig is. Van mij mag het nog meer zijn, maar ik ben heel ambitieus. Maar voor het grote plaatje denk ik zeker dat het heel veel gaat helpen als we met z'n allen minder dierlijke eiwitten gaan eten en meer plantaardige eiwitten. En dat dat ook gewoon meer geaccepteerd wordt, dat het normaler wordt, dat er steeds minder vlees geconsumeerd wordt en steeds meer alternatieve producten genomen worden.
Ja, en ik kom daar toch weer op terug, want dat is wat ik er een beetje vanaf de zijlijn steeds van zie. Er zijn dan toch ook weer hier discussies over de haalbaarheid hiervan.
Uh-huh.
En dan zijn eigenlijk weer twee kampen. Eén die zegt, nou, makkelijk haalbaar. En aan de andere kant die zeggen, nee, ja, dit is al überhaupt niet haalbaar. En is er wel goed nagedacht over kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Hoe kijk jij naar die discussie?
Ik denk dat het zeker mogelijk is. Dat het vooral een stukje perceptie is van mensen. Ik denk dat als je hierover praat, dat mensen al snel het idee hebben dat hun stukje vlees wordt afgepakt. En dat hun voeding heel karig wordt. Terwijl de meeste mensen die plantaardig eten of meer plantaardig eten, het ook echt beschouwen als een verrijking van hun eetpatroon. Dat ze gevarieerder zijn gaan eten, gezonder zijn gaan eten. Dus ik denk zeker dat het kan, hè, ook qua productie. We hebben genoeg planten om mensen mee te voeden. Het is ook echt essentieel voor het klimaat. Het is vooral, hoe doen we het in de praktijk? Hoe krijgen we al die mensen mee? En dat is denk ik nog het lastigste. Mensen houden niet van verandering en al helemaal niet van minder vlees. En dat is ook best wel een moeilijk dilemma. Vandaar dat ik bij voorkeur al me heel erg focus ook op mensen die plantaardig willen eten. Ik heb ook niet dat mensen bij mij komen doorverwezen van de huidarts. Dat ik dan zeg, we gaan vanaf nu plantaardig eten.
Mm-hmm.
Nee, het is echt andersom. Mensen komen bij mij omdat ze weten dat ik plantaardige dingen adviseer. En zij willen het uit hunzelf. Hè? Die intrinsieke motivatie is gewoon heel groot. En dat is een veel fijnere situatie om vanuit te werken dan wanneer iets wordt opgelegd.
Yeah.
Maar met het klimaat, we moeten wel iets. Ja, dat klinkt lullig, maar we moeten wel iets opleggen.
Mm-hmm.
Want hoe het nu gaat, gaat het ook niet veel langer.
Nee, want je stipt hier iets heel belangrijks aan qua gedragsverandering, weerstand tegen verandering.
Ja.
Ja, waarom is dat toch zo'n thema als het gaat om plantaardig versus dierlijk?
Ja, er is bij een bepaalde groep mensen toch wel heel sterk de associatie met vlees, met mannelijkheid en vrije keuze. En ja, ze hebben daar best wel wat onderzoek naar gedaan ook. En dat is gewoon een beetje de beeldvorming die er ook heerst. En dat duurt gewoon lang voordat het verandert. Dus vandaar ook, als je kijkt naar vleesvervangers, Die werden in het begin ook totaal niet goed geaccepteerd. En dat wordt nu steeds gangbaarder. Dat zie je ook wel een beetje gebeuren met alcoholvrij bier bijvoorbeeld. Dat wordt steeds normaler om ook een keer een alcoholvrij biertje te bestellen. Terwijl het ook lange tijd na dan was. Dus ik denk wel dat dat komt. Dat mensen hun perceptie verandert. Maar het gaat gewoon heel langzaam. Ja, en ook niet bij elke doelgroep gaat het even snel. Dus misschien bij mensen uit, in mijn kringen.
Ja.
Die zijn best wel te porren inmiddels. Maar je hebt ook heel veel mensen die daar gewoon wat minder voor openstaan.
Nee, precies. Nee, en je stipte ook een heel belangrijk thema aan, keuzevrijheid.
Ja.
Dat speelt hier natuurlijk wel echt enorm een rol. Zeker als je kijkt op Twitter, X nu. Ik heb natuurlijk bij het voedingscentrum gewerkt en heb toen aan de zijlijn ook meegewerkt aan Er is meer dan vlees campagne.
Oh ja.
Heb ik de woordvoering een paar keer voor gedaan in de media. Maar dan kreeg ik dus bijvoorbeeld ook wel foto's van mensen die dan hun steak fotografeerden en dan mij mentionde in een bericht en dan eet smakelijk, blijf lekker vlees eten.
Ja.
Het roept zoveel op dat mensen het idee krijgen dat hun vlees afgenomen wordt.
Ja.
Maar mensen voelen zich gewoon heel erg persoonlijk aangesproken op dit thema.
Zeker.
Vooral mannen.
Ja, daarom zit ik ook niet meer op Twitter. Het is zo naar. Ja. Ik hou daar niet van. Oh, Facebook ook. Die discussies ben ik echt helemaal beu.
Ja. Omdat want die heb je vast meegemaakt, denk ik. Of niet?
Ja,
in de beginjaren.
Heel veel. Ja, vooral in het begin. Want ook als je net vegan wordt, dan ben je heel erg activistisch.
Mm.
Je hebt namelijk net allemaal documentaires gezien de informatie is al net tot je gekomen en het onbegrip is heel groot. En je wordt een beetje, ik werd er geen leuke persoon op. Dus ik heb dat echt losgelaten, want ik wil me heel erg positief focussen op de gezonde kant, de fijne kant ervan. En ik ben een groot voorstander van vrije keus. Hè. Ik heb ook de vrije keus gehad om vegetariër te worden toen ik 10 was en dat ik vegan werd toen ik 21 was of 19 was. En ik weet hoe fijn dat is. Dat je het gewoon vanuit een positieve reden doet. Maar dat maakt het extra lastig. Want er zijn veel mensen dus, die jij ook hebt meegemaakt, die dan foto's sturen van hun vlees. Dat soort discussies heb ik ook zeker wel gehad. Ja.
Ja, ja.
En ik ga die nu echt bewust uit de weg. Omdat je eigenlijk beide duw je van elkaar af. Dus de mensen die dan zo'n bericht horen en dan een foto sturen van hun vlees, die gaan nog meer vasthouden aan hun stukje vlees. Terwijl er eigenlijk zijn we met z'n allen best wel eens dat het anders moet. Dat de industrie niet oké is. Hè? Dat er veel dierenleed in zit. Veel misstanden. Als je alleen al ziet hoeveel stalbranden er zijn. Geen enkel mens kan naar zo'n stalbrand kijken waar honderden varkens doodgaan en denken, dit is oké. Nee, dat vindt iedereen niet oké.
Nee.
Dus we staan eigenlijk met z'n allen heel erg aan dezelfde kant. En juist door die stomme discussies duwen we elkaar van, dan raken we nog meer van elkaar verwijderd.
Ja.
Dus ik vermijd het heel erg. Ik wil het alleen maar leuk houden. En ik heb namelijk ook niet veel negatieve reacties meer in dagelijks leven. Op internet ook niet, want ik zit niet meer op Twitter of Facebook. En op YouTube krijg ik nog wel eens enigszins lullige reacties of zo. Maar dat zijn altijd van die rare tijdstippen. Midden in de nacht. Dat ik denk van, wat is die persoon allemaal aan het doen midden in de nacht?
Ja.
Wat voor rabbit hole is die verslingerd op YouTube?
Ja.
En dan bewaar ik hem wel, de reactie. Ik maak een screenshot van en dan verwijder ik hem. Want ik wil geen negativiteit onder die video.
Ja.
Maar ik vind het wel grappig om alles te bewaren. Om gewoon die reacties van mensen gewoon te laten voor wat het is. Hoor. Ik doe er helemaal niks mee.
Ja, want dit gaat dan even over het online stukje. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij, net als ik, bijvoorbeeld op een verjaardag of in de sportschool of wherever. Mensen weten dat jij met dit thema bezig bent. Toch wat dingen van jou willen weten, inhoudelijk. Of misschien toch een discussie willen uitlokken.
Ja.
Je zei net, online negeer ik dat. Maar dat is op zich iets lastiger in real life. Hoe ga je daarmee op?
De meeste mensen in mijn directe omgeving, die gaan die discussie niet meer aan. Hè?
Nee.
Die weten het en dat is allemaal oké. Heel soms in nieuwe situaties gebeurt het wel dat mensen vragen hebben. En dan geven, ik zou niet zonder kunnen hoor. Dat soort reacties. En dat laat ik ook een beetje langs me heen glijden. Want ik was ook ooit zo. Dat ik zei van, vegetariër, maar ik word echt geen veganist hoor. Dat vind ik zo extreem. Dat heb ik ook gezegd. Toen ik een jaar of 15 was of zo. En ik heb al vaker meegemaakt dat iemand heel erg negatief overkwam over het onderwerp. En allemaal dingen vroeg. En dat ik die persoon later weer een keer tegenkwam. En dat hij zei van, wat je toen hebt verteld, heeft toch wel wat in me losgemaakt. Ik ben toch wel anders gaan nadenken. En ik ben inmiddels zelf ook gestopt met dierlijke producten. Dus je weet maar nooit wat voor zaadje je plant. En ja, ik wil het vooral heel positief houden.
Ja.
En geen discussies. Want die discussies helpen echt niet.
Nee.
Al helemaal niet als iemand vlees aan het eten is. Bij een barbecue moet je dan niks zeggen.
Nee.
Want dat is niet het moment.
Nee, en ik merk zelf ook altijd wel een klein beetje. Er zijn maar weinig mensen die die discussie echt aangaan, zeg maar, om echt daadwerkelijk iets te leren en openstaan voor.
Yeah.
De meeste mensen die dit doen, hebben zelf hun standpunt al bepaald.
Ja.
En willen jou meer, zeg maar, overtuigen van hun gelijk. Door met allerlei bronnen te gooien waar ik dan van denk, ja. Weet niet, maar...
Nee, precies.
Dus ik blijf daar zelf ook altijd wel uit.
Ja.
En vooral wat jij zei, vind ik ook wel mooi van... Ja, de vrije keuze, die is er voor iedereen. Zo nu en dan kan ik wel wat uitleggen hoe dit werkt met vrije keuze. En denken dat je alles zelf bepaalt, maar dat het toch wel wat ingewikkelder is. Maar
zeker.
Ik kan niet de inhoud in opvoeding en dan heel uitleg geven over dierlijke eiwitten versus plantaardige eiwitten.
Nee,
en hoe dat dan precies zit met aminozuren.
Ja.
Maar die vraag, die heb ik wel voor jou. Want jij bent daar de echte expert in. En ik had daar wel op Instagram een vraagverzoek gedaan. Hè, van, hey, wat wil jij weten over plantaardig? En een van de dingen die daaraan vooraf gaat, is dat je vaak hoort dat dierlijke eiwitten superieur zouden zijn ten opzichte van plantaardige eiwitten.
Yeah.
En zeker in de wereld van sport en fitness is dit dan vaak een reden waarom mensen bij dierlijk blijven. Omdat ze zeggen, dierlijke eiwitten zijn gewoon veel beter dan plantaardige eiwitten. Ja, wat klopt hier wel en niet aan?
Ja, het is natuurlijk zo dat de dierlijke eiwitten veel meer lijken op die van ons. Wij zijn ook dieren. Mm-hmm. Dus die aminozuren komen veel meer overeen met die van ons. En in planten zie je dat sommige aminozuren, dus hè, bouwblokjes van eiwit, wat beperkt aanwezig zijn. Ze zitten er wel, maar gewoon wat minder. En daardoor moet je er volgens de huidige advies in ieder geval net iets meer van eten. Om dat te compenseren. Dus voor vegetariërs is dat 20% extra eiwitten. En voor veganisten 30%. Dat is overigens wel iets wat een beetje onder discussie staat. Want het is van de Gezondheidsraad nog een advies uit 2003.
Hmm.
En is niet herzien. Dus het is best wel oud. Hè? 2003 was ik 11. Nou, de wereld zag er anders uit. Ook de type eiwitten die geconsumeerd werden, waren misschien anders. Wellicht werd er in die tijd nog gedacht dat groenten vleesvangers waren. Hmm. Dat is het echt niet. Dat heeft niet dezelfde voedingswaarde. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu zou zijn. Als we het nu nog een keer zouden berekenen en onderzoeken. Ik adviseer het wel om gewoon wat meer eiwit te eten. En dan op die manier compenseer je gewoon voor het feit dat ze net even anders zijn. En krijg je toch alles binnen. En omdat dierlijke eiwitten lijken op die van ons, betekenen niet dat ze superieur zijn.
Hm.
Dus niet dat ze beter zijn voor ons of gezonder zijn. Het is puur dat ze wat meer lijken op dat van ons.
Maar wat is het gevolg van dat ze wat meer lijken op die van ons?
Nou, dat betekent gewoon dat alle aminozuren er al in zitten.
Mm-hmm.
Dus je lichaam kan er wat meer mee.
Ja.
En bij plantaardige eiwitten is dat wat lager, waardoor je er wat meer van moet eten.
Ja.
Dat is eigenlijk het simpelste om het uit te leggen. En dat wordt vaak heel ingewikkeld gemaakt. Maar als je kijkt ook naar hoeveel eiwitten de gemiddelde Nederlander consumeert en hoeveel hij nodig heeft.
Mm-hmm.
Ja, die krijgt gewoon veel meer eiwit binnen dan nodig. Ik heb dat laatst voor een video op YouTube berekend. En de gemiddelde behoefte van eiwitten voor een man van een jaar 35 met een gezond gewicht is maar iets van 50 gram.
Mm-hmm.
En de aanbeveling is dan iets van 65 of 60 gram. En hij eet bijna, uit onderzoeken, bijna 100 gram eiwit.
Yeah.
Dus die zit er zo ver boven. Het heeft absoluut geen meerwaarde dan om allemaal compleet superieure eiwit te eten.
Mm-hmm.
Ja, je zit al zo ruim. Die eiwit ga je niet in één keer magisch omzetten naar spier. Daar moet je wat voor doen.
Yeah.
En bij plantaardige eiwitten, die vaak veel duurzamer zijn en ook veel meer andere gezonde stoffen bevatten. Want ze zijn vaak verpakt hè, in een voedingsmiddel met gezonde vetzuren, met vezels, antioxidanten. Zien we dat qua gezondheid er vaak veel meer meerwaarde is.
Ja.
Dus ook als je bonen eet, zien we veel voordelen op de gezondheid. Bij rood vlees zie je ook heel wat nadelen die bij bonen niet aanwezig zijn.
Ja, dus die dierlijke eiwitten, die hebben we gewoon, als we het hebben over... Die hebben een hogere eiwitkwaliteit.
Ja.
Omdat ze meer lijken op onze aminozuren. Maar betekent dat dan ook dat ze sneller worden opgenomen? Of heeft dat er niks mee te maken?
Dat zou er niet veel mee te maken moeten hebben. Misschien met eiwitpoeder of zo, dat er nog kleine verschillen zijn. Maar dat is allemaal zo subtiel.
Mm-hmm.
In de praktijk merken mensen daar helemaal niks van.
Nee. Nee.
Nee.
Nee, dus eiwitkwaliteit is wat hoger.
Ja.
Maar dat betekent dan ook dat je van de plantaardige bronnen net iets wat meer moet eten.
Ja, ietsjes meer.
Ietsjes meer. Maar eigenlijk maken we ons gemiddeld gezien best wel druk, te veel druk over eiwitten.
Ja, om het verkeerde macro.
Ja.
We moeten eigenlijk veel meer focussen op de belangrijkste macro die we tekortkomen. Dat is vezel.
Ja.
Dat is echt een van de grootste voorspellers van gezondheid. En ja, we zitten heel op de eiwitten vaak. En vervolgens zien we hoe weinig groente en fruit mensen eten. En daar wordt niks mee gedaan.
Nee.
Dat is zo jammer. We willen juist die vezels lekker verhogen. En door plantaardig te eten, verhogen die zo enorm. Ik bereken vaak voor edelboekjes van mijn cliënten. Nou, cliënten eten soms wel 50, 60 gram vezel per dag.
Mm-hmm.
Terwijl de aanbeveling is 30 tot 40.
Ja.
En de gemiddelde Nederlander eet 20 gram vezel.
Ja.
Dus het is gewoon bijna 3 keer meer. Nou, dat effect op je gezondheid kan zo groot zijn.
Ja, en dat vind ik dus zo bijzonder. Want ik had laatst ook een story gedeeld. Ik was in de Albert Heijn. En je hebt nu dan gewoon 1 groot koelvak waar het woord proteïne of eiwitten je toeschreeuwt. En ik zie het ook veel in mijn omgeving. Mensen zijn echt extreem gefocust op eiwit binnenkrijgen. Ja. Terwijl gemiddeld gezien, natuurlijk, hè, individuele verschillen, wat jij ook zegt, als je gewoon gemiddeld eet, dan krijg je voldoende eiwitten binnen. En mits
meer dan genoeg.
Ja, precies. Ja. En mits je niet 5 keer in de week volle bak 2 uur in de sportschool aan krachttraining zit te doen, heb je niet heel veel meer eiwitten nodig.
Nee.
Maar iedereen lijkt wel extreem gefocust op eiwitten.
Ja, ik denk dat het gewoon een sexy onderwerp is nu.
Ja.
Net als dat superfoods natuurlijk een tijdje een ding was. Dat denk ik. En dat de associatie is dat meer is beter.
Ja, maar en
meer
dat
is
voedt,
meer spier.
En dat voedt mijn inziens toch nog steeds die discussie over dierlijk versus plantaardig. Omdat er nu zoveel nadruk ligt op die eiwitten, dat mensen dan toch stiekem te veel bij dat vlees blijven hangen, omdat ze anders bang zijn dat ze dat eiwit niet goed of niet voldoende binnenkrijgen. Maar eigenlijk is het gewoon bullshit.
Ja, want ik heb daar laatst ook een video over gemaakt over eiwitten en ook wat voorbeelddagmenu's gemaakt om te laten zien aan mensen. En ik heb 1 hele slechte dag gemaakt. Echt, ik heb mijn best gedaan om heel veel bewerkte vegan dingen toe te voegen. En 's avonds patat en chips en cola. En toen kwam ik echt te laag uit een eiwit. Maar bij de andere dagen zat ik goed. En op 1 dag zelfs boven de 100 gram eiwit. Wat hartstikke veel eiwit is. Mm-hmm. De meeste mensen met 2000 calorieën hebben dat echt niet nodig.
Mm-hmm.
Om te laten zien dat je ook gewoon met een plantaardige voeding daaraan kan komen.
Yep.
Dat het minder moeilijk is dan het lijkt. En dat je ook een stukje vertrouwen moet hebben, denk ik. Dat als je gewoon goed eet, dat je het echt wel binnenkrijgt. En anders kun je het een keer berekenen via de eetmeter. En op die manier het inzicht krijgen.
Ja. Ja, en een ander punt waar dat misschien ook wel vanuit vandaan komt, is de nadruk die er, vind ik, ook vanuit het afvalproces best wel gelegd wordt op die eiwitten. Omdat die dan uiteindelijk verzadigend zouden werken, waardoor je minder eet en jezelf dus kunt helpen om onder je caloriebudget te blijven. En wat ik jou ook hoor zeggen over die vezels, gaat het veel minder.
Veel minder, ja. Ja, dus het is wel waar dat eiwit natuurlijk verzadigen, dus het kan helpen daarbij. Ten opzichte van snelle koolhydraten al helemaal.
Mm-hmm.
Maar ook vochtrijke voeding helpt en vezels helpen. Dus groente en fruit zijn rijk aan beide, dus die zijn daar ook heel goed voor. En dingen als peulvruchten zijn een hele grote bronnen van vezels. En daarvan zien we ook dat die een heel positief effect heeft op je bloedsuikerspiegel en je verzadiging. Niet alleen de dag zelf als je het hebt gegeten, maar zelfs die dag erna heeft het nog een werking op je bloedsuiker.
Ja.
En dat zijn misschien wat minder sexy producten dan in zo'n schap liggen. Met zo'n flashy etiket en lekkere chocoladesmaak en dat soort dingen. Maar dat zijn ook de dingen die wel heel erg werken. En daadwerkelijk bijdragen aan een goede gezondheid.
Ja. Ja, want je hebt het over peulvruchten. Dat is natuurlijk een verzamelnaam.
Ja.
Maar kun je een paar praktische voorbeelden noemen van peulvruchten, van die producten waarvan je zegt, nou ga die wat meer eten?
Ja, want peulvruchten, dat zijn echt de vleesvervangers. Dus als je vlees weglaat, wil je de groep peulvruchten, waaronder dus dingen als bonen, linzen, kikkererwten, spliterwten, echt alle soorten,
mm-hmm.
die wil je toevoegen.
Ja.
En Het is een andere manier van koken. Het is niet dat je dat naast je aardappel en je bloemkool legt. Dat is een beetje saai. Mm-hmm. Maar het is meestal veel meer in de vorm van curry's of pokeballs. Lekkere Marokkaanse stoofschotels. Dus je gaat anders koken. Veel meer van die samengestelde potjes, als het ware. En vleesvangers kunnen natuurlijk ook. Hè? Dan zijn die peulvruchten gewoon verwerkt in een burger of in een worst of in soja gehakt. Dan heeft het gewoon een andere vorm. En dan wordt het wat makkelijker toepasbaar in de Nederlandse keuken. Want mensen, een burgertje bakken is makkelijker
tagine
dan...
Tagine prepareren. Ja.
Of een tagine.
Ja.
Ja.
Oké. Hoe zorg je er nu voor als vegetariër of veganist dat je geen vitamine of mineralen tekort creëert? En vanuit daar moet je dan suppleren of kun je ook gewoon dit uit voeding halen?
Ja, daar ben ik wel heel resoluut in.
Okay.
Je moet suppleren. Dat moet. De B12 is is eentje waar je niet in een discussie over kan. Het wordt gemaakt door bacteriën. En we hebben het natuurlijk duizenden jaren geleden allemaal gewoon binnengekregen via beekjes waar wat bacteriën in zaten en die B12 maakten. En tegenwoordig leven we ook gewoon heel erg hygiënisch. Wat heel fijn is, we hebben schoon drinkwater, geen cholera meer. Hartstikke mooi. Maar daarmee ook de grote bron van B12 uit de voeding gehaald. Want ook dierlijke voeding is niet super rijk aan B12. Dat valt wel mee. Je moet echt wel 3 keer per dag iets eten waar B12 in zit, om die aanbeveling te halen. Dus ook voor vegetariërs zie je al snel dat ze net te laag uitkomen in B12. Dus wat ik zelf doe, ik neem 2 keer per week een tabletje van B12. Zo'n klein, goedkoop tabletje. En dat doe ik al 12 jaar. En dat is het.
Ja.
Dus B12 is altijd nodig. Verder wil je zoveel mogelijk uit voeding zelf halen. Dat kan ook. IJzer, zink, de meeste vitamines. Alleen een tweede die altijd nodig is, is omega-3. Lange tijd dachten we dat je dat kon aanmaken voldoende uit zaden. Hè? Dus lijnzaad, chiazaad. Daar zit een vetzuur in aan omega-3 die essentieel is. Ala. En we willen ook EPA en DHA. Dat is ook omega-vetzuren, omega-3. En die omzetting gaat niet optimaal. Vandaar dat we ook los omega-3 in de vorm van DHA met name willen. Dus dat is in plaats van vis heel specifiek. Dus in plaats van vis neem je dan gewoon algeolie, ja. Capsule. Daar zit het in.
Ja, 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 ja. Dus dat zijn 2 dingen waar je dan op zou moeten letten.
Ja.
En de rest hoorde ik jou in het begin zeggen, kun je gewoon uit de voeding halen. Waarbij je dan specifiek de aandacht moet hebben dat je niet dus die vegan junkfood gaat eten. Maar,
niet te veel, ja. Ja.
Nee, dus dat je de basis gewoon haalt uit voldoende groenten, fruit, granen.
Bonen, gezonde vetten. Dat is ook wel anders wat ik adviseer, want ik raad het voedingscentrum raad bijvoorbeeld olie aan en margarine. Mm-hmm. En die zijn beide bewerkt, zijn wat leger. En ik geef er de voorkeur aan om zoveel mogelijk onbewerkte vetten te eten. Dus hele noten, hele zaden. Want als je kijkt ook naar pompoenpitten, daar zit hartstikke veel eiwit in.
Mm-hmm.
Heel veel zink, het is een heel rijk pakketje eigenlijk aan voedingsstoffen. En ook dat kun je toevoegen aan een salade of een soepje. Je hebt ook pompoenpittenpasta voor op brood. En op die manier krijg je veel meer waarde eigenlijk voor je vetten.
Ja.
Je krijgt veel meer goede stoffen. Dus door wat meer onbewerkt te eten, dus echt de hele bron, verhoog je ook je inname,
ja,
van voedingsstoffen.
Ja, maar bakken wel gewoon in olie, toch?
Of, ja, 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 ja,
ja,
ja. Alleen aan de hoeveelheid. Het wordt vaak zo zwart-wit gedaan, van helemaal geen olie meer. Maar uiteindelijk wil je de ratio.
Mm-hmm.
En veel mensen eten heel veel olie. Dus met eten te bereiden, maar ook met chips en met koekjes.
Mm-hmm.
En ervoor van margarine, mayonaise, brood, vette beleg, eiersalade. Die heb je ook plantaardig.
Mm-hmm.
Ja, dat is allemaal lege vetten.
Ja.
En je wil eigenlijk ook wat meer gewoon notenboter op brood of pindakaas of zaden ergens doorheen doen. Ja,
ja. Want daar moet ik meteen aan denken, zijn plantaardige vetten altijd gezonder dan dierlijke vetten vanuit daar? Of?
De meeste wel, maar niet allemaal. Mm. Dus palm, kokos en chocola, ja, de cacao, die zijn helaas niet goed. Ik had het graag gewild dat de cacaoboter goed was. Dus het hoeft niet beter te zijn. En we eten, vind ik, ook wel heel erg eenzijdige olie. Dus heel veel zonnebloemolie. En daar zit toch wel veel omega-6 in. En dan zien we dat die omega-3 een beetje in het nauw komt. Dus liever niet te veel bewerkt vetten en wat meer de hele bron van vet.
Ja.
Dus de zaden, pitten, noten, avocado en olijf bijvoorbeeld.
Ja, ja, en die zonnebloemolie zit dus met name in die ultra bewerkte voeding. Hè? Koekjes,
ja.
Koekjes, chips, et cetera.
Ja, volop.
Ja, het is dus niet zozeer dat je per se in zonnebloemolie kookt, maar dat je
nee.
Dus uit al die andere
nee, in de margarines. Ja. En dat het is als het ware verstopt. Maar mensen krijgen het wel binnen. En we willen liever ook andere vetten.
Ja. Ja. Dan kom ik eigenlijk nog even verder met mijn vragenblokje, nu ik je toch hier heb zitten.
Sorry.
Ja, kun je vegetarisch eten tijdens de zwangerschap? Dat was ook een vraag die ik binnenkreeg.
Ja, gelukkig wel. Ik ben op dit moment zwanger, 2000 weken. Het is mijn tweede vegan zwangerschap. Het kan absoluut. En je wilt, net als elke zwangere, echt goed opletten wat je binnenkrijgt. Hè? Je jodiuminaam moet goed zijn. Je wilt ook absoluut omega-3 voldoende binnenkrijgen voor je kindje. Dat die hersenontwikkeling van je baby goed gaat. Want dat groeit natuurlijk enorm in dat eerste, in die 9 maanden in je buik. Maar ook daarna nog.
Mm-hmm.
En je kunt het wel heel fout doen, zeg maar. Stel, je zou geen B12 afnemen. Mm-hmm. En je krijgt zelf een B12 tekort en daarmee automatisch je kindje ook. Ja, dat is verschrikkelijk.
Mm.
Dus je wilt het wel goed doen. En daarvoor zijn diëtisten handig om te raadplegen. Die kunnen alles met je doorlopen en zorgen dat het goed afgesteld is. Of je kunt natuurlijk zelf wat research doen en de juiste dingen nemen.
Ja.
Ik denk dat ik een stuk gezonder eet dan de meeste andere zwangeren. Veel junkfood valt af. Of eet ik überhaupt dan niet meer zo?
Mm-hmm.
En ik hoor van andere mensen ook in die baby-apps wel eens wat voor cravings hebben.
Ja,
hoe vaak ze langs de McDonald's gaan en Ben & Jerry's en... Dan zit ik hoor aan mijn zelfgemaakte bananenijs met amandelboter doorheen, weet ik veel.
Maar je hebt wel ook cravings.
Dat valt wel mee, ja. Maar ik hou van gezond eten. Het is helemaal een onderdeel geworden. Maar het is heel persoonlijk, hè, wat iemand eet en hoe iemand zich voelt. Want ik kan die cravings wel goed begrijpen.
Mm-hmm. Maar je kunt dus vegetarisch eten tijdens je zwangerschap.
Zeker.
Je moet wat extra aandacht besteden aan eventuele tekorten.
Ja, en een bloedtest is ook handig. Hè? Ik raad dat ook aan, ook gewoon B12 even testen met je bloed.
Mm-hmm.
IJzer in de gaten houden.
En dus professionele hulp raadplegen indien
Zeker.
Je vragen hebt. Ja,
ja, is geen overbodige luxe. Vooral lekker doen en dan weet je hoe je ervoor staat.
Ja, ja. Nou, dan nog zo'n vraag. Kunnen kinderen vegetarisch eten?
Zeker, absoluut. Eigenlijk hetzelfde verhaal.
Jij bent het voorbeeld natuurlijk, maar...
Ja, ik heb een dochter van bijna 3 die ik vegan opvoed. En voedingskundig is het... Het is minder ingewikkeld dan het klinkt. Het is vooral in de praktijk. Hoe krijg je een 3-jarige aan de bonen? Dat is niet zo makkelijk, maar dat hoor ik van al mijn cliënten. Dat alle kindjes een beetje wisselend eten. Dus het is meer de praktijk, maar de theorie is goed te doen. En je wilt bij voorkeur echt advies inwinnen. Want het is heel erg zonde als je kindje een ijzertekort krijgt of een jodiumtekort. Omdat die voor de groei heel belangrijk zijn, maar ook voor de IQ-ontwikkeling. De omega-3 vetzuren voor het brein. Het is heel makkelijk aan te vullen. Heel makkelijk om erop te letten.
Mm-hmm.
Maar je moet het wel weten.
Mm-hmm.
En dat moet iemand je vertellen.
Ja, want... Kun je je voorstellen dat mensen dat extreem vinden, dat jij je dochter vegan opvoedt?
Ja, zeker. Vooral als je een beetje je verbeeldt in de ander, in hun perspectief. Die zien natuurlijk gewoon kaas op een broodje en een glas melk. En die schrapen dat weg en denken, er blijft niet veel over.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat al zouden ze een dagje meekijken met wat mijn dochter eet, dat ze denken, dat is best wel veel wat ze mag, dus aanhalingstekens, mag hebben.
Mm-hmm.
Ze eet super gevarieerd, veel dingen. Heel veel kan wel. Maar dat moet je maar net zien. Je moet dat inzicht hebben in wat er allemaal mogelijk is bij een plantaardig eetpatroon.
Ja, precies.
Het is minder eenzijdig dan mensen denk ik denken.
Ja, en jij zit natuurlijk er zo in qua ins en outs.
Ja.
Dat je zo geoefend bent, dat het voor jou natuurlijk misschien ook minder moeite kost nu.
Ja, zeker.
En je weet alle aandachtspunten. Zijn er dan voor kinderen nog dingen die gesuppleerd moeten worden?
Nou, dezelfde dingen. Dus omega-3 hou je erin.
Heerlijk.
En B12 wordt belangrijk.
Ja.
Vitamine D, dat is het eigenlijk.
Ja.
Vitamine D voor alle kleine kindjes.
Ja.
En omega-3 in plaats van vis. Nou, ook heel veel kinderen die wel vis eten, die lusten het niet en eten het niet.
Ja, ja.
En dat zie je nu wel bij de cliënten die bij mij komen met hun kleine kinderen of met hun gewone kinderen. Die zijn er heel bewust van dat het nodig is. Dus die zijn veel meer alert op voedingstekorten. En dat is wel een groot nadeel van regulier eten. Mensen denken dat als je maar gewoon eet, dan zit je wel goed.
Ja.
En dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt alsnog tekorten oplopen.
En hoe zou dat kunnen?
Nou, stel je kindje eet alleen maar... die eet wel vis, maar alleen maar bijvoorbeeld vissticks.
Mm.
En ook maar eentje of zo. Mm-hmm. Ja, die krijgt veel minder omega-3 binnen dan mijn kindje. Ja. Die ik de optimale doseringen geef. Ja. Die geadviseerd worden. Dus ja, het kan positief uitpakken en negatief uitpakken. Net hoe je het invult, denk
ik. Ja. Ja, en dan als laatste nog. Misschien open deur, maar kun je vegetarisch, veganistisch eten als je veel sport?
Ja, absoluut. Ja, dat is wel grappig, want de fitste man van Nederland is vegan. Ja,
Jeremy Reinders.
Ja, F1-coureur Lewis Hamilton is vegan. En als je dan googelt op vegan athletes, dan zie je ook echt heel veel atleten die zo eten.
Ja.
En daar heel veel voordeel aan toeschrijven. Ik denk dat het wel anders is. Hè? Het is geen kip, broccoli en rijst.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze wel heel anders eten. En dat ze wel allemaal iets van eiwitpoeder gebruiken. Net als alle sporters eigenlijk doen. En dat is heel praktisch. En daarvan heb je ook hele hoogwaardige varianten van.
Oké, dan gaan we naar het einde.
Naar het?
Want we hebben het natuurlijk nu helemaal over plantaardig. En ik vind het ook nog wel even leuk, belangrijk om... Ja, voor mensen die daarmee aan de slag willen gaan. Hoe doe je dat nu op een laagdrempelige manier? Hoe pak je dat aan? Wat zijn jouw tips op dit gebied?
Ja, je kunt natuurlijk jezelf heel eenvoudig maken en alles vervangen. Dus gewoon plantaardige zuivel pakken, plantaardige yoghurt proberen. Maar ik denk dat de meeste mensen het vooral bij het avondeten lastig vinden. Dat ze daar meest in de knel komen. En wat ik daarbij altijd adviseer is, maak één keer per week een leuk nieuw vegan recept. En dan niet zozeer met vleesvangers, maar meer zo'n tagine bijvoorbeeld. Hè? Dat je daarmee vertrouwd raakt. Of een lekkere curry. En op die manier je repertoire kan uitbreiden. En één keer per week is niet zoveel werk. En na een jaar heb je echt heel veel nieuwe recepten gemaakt. Je mag natuurlijk ook recepten maken uit mijn boek. Die is altijd leuk.
Ja?
Ja. Maar dat is denk ik de makkelijkste manier. Vooral voor het avondeten. Daar lopen de meeste mensen tegenaan.
Ja, dus vooral gaan experimenteren met nieuwe bereidingswijzen. Ja. En met nieuwe recepten aan de slag gaan. En daar producten bij zoeken.
Ja, gewoon stap voor stap. En dan leer je een keer koken met kikkererwten als je het nooit gedaan hebt.
Mm-hmm.
En als je het een paar keer hebt gedaan, dan wordt het een gewoonte. En wordt het laagdrempeliger.
Ja. Ja, want dat gaat dan ook een beetje over de avondmaaltijd. Je zei net, ja, het meest eenvoudige is dingen vervangen. Maar daar nog heel even over verder van. Ja, hoe kun je nu op een eenvoudige manier meer plantaardig toevoegen, bijvoorbeeld aan je ontbijt of lunch? Hoe zou je dat aanpakken? Zonder dan die vleesvervangers te kiezen, want daar wil ik even van wegblijven.
Ja, nou, ik denk dat de meeste mensen voor ontbijt ook eerder iets anders eten. Zoals een yoghurt of iets. En dat kan je ook wel gewoon heel makkelijk kopen van soja. Soja-yoghurt met muesli en lekker noten erbij, vers fruit, wat kaneel eroverheen. Ik denk dat je op die manier al heel makkelijk een plantaardig ontbijt kan maken.
Mm-hmm. En daar misschien nog net wat meer aandacht besteden aan de vezels?
Ja, nou, hoe ik hem altijd maak is met heel veel verschillende pitjes, zaadjes, wat rozijnen. Ik maak hem altijd wel divers, dat je veel smaakcombinaties hebt. En dan automatisch nemen die vezels ook toe. Vooral in zaden zitten heel veel vezels.
Ja, en bij de lunch, wat kunnen we daar nog doen?
Ik denk dat een hele goede is voor mensen om wat vaker te eten. Iets van notenpasta of zadenpasta. Dus bij de supermarkt heb je het ook al hoor. Heb je amandelboter en cashewboter. Maar ook bij de biowinkel heb je zelfs dingen als tahin. Mm. Van sesam gemaakt en pompoenpittenpasta. Heel voedzaam. We zeggen vaak dat noten goed zijn. Maar vooral de zaden, en die scoren het beste. Qua mineralen, vitamines en eiwit. En ook dat een keer proberen.
Ja.
Want het is echt heel lekker.
Ja. Dus tijdens de lunch gewoon wat meer noten, zaden, pitten, ander beleg. Ja, wat meer groen.
Groen mag natuurlijk ook, maar dat hoeft niet per se. Mensen hebben al snel de associatie dat als je dan vegan eet, dat je altijd maar groente eet.
Allemaal salades moet eten. Ja.
Salades.
Ja.
En de meeste mensen houden toch van gemak en eenvoud. Mm-hmm. En het moet snel, dat hoor ik heel veel. Dus het hoeft niet salades is supergoed hoor, maar het hoeft niet. Het kan ook gewoon brood zijn. Met gezond beleg, wat goed vult. En dat is een commentaar die je wel eens hoort, dat plantaardig eten wat minder vult. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook op die verzadiging zit. Ja. Dat je goed verzadigd de dag doorkomt.
Ja, mooi. Ja, en dan sluit ik eigenlijk altijd de podcast af met praktische tips die jij hebt voor luisteraars op het gebied van de aflevering. Oftewel plantaardig eten. En in dit geval zou ik hem even willen toespitsen op jouw collega's, professionals.
Zeggen.
Welke praktische tips heb je voor hen Als zij aan de slag willen met het meer plantaardig adviseren van hun cliënten in hun dagelijkse praktijk?
Ja, goeie. Ik denk eigenlijk twee dingen. Enerzijds, ga zelf ook meer plantaardige dingen eten, kopen, koken. Om het echt uit te proberen, dat je weet waar je het over hebt. En iets wat mij enorm geholpen heeft in al die jaren, is heel vaak edelboekjes berekenen. Dat doe ik nu nog steeds voor video's die ik maak. En ik heb elke keer weer nieuw inzicht van wat zit nou waarin. Want mensen denken vaak dat het heel lastig is om aan dingen te komen. Maar vul maar gewoon eens in wat er in het plantaardige eetdagboekje zit, zeg maar. En wat er uitkomt bij de eetmeter. En hoeveel op groen staat. Hoe makkelijk dat soms te bereiken is. En op die manier leer je ook veel meer dat... Ja, ook die noten en zaden waar ik het over heb. En die bonen. Daar zit ook voeding in. Daar zit ook ijzer in. Aardig wat zelfs. En op die manier krijg je toch die aanbevelingen. Die aanbevelingen goed.
Ja. Mooi, mooi. Lisa, ik wil je erg bedanken voor je inspiratie.
Ja, jij bedankt.
Op het gebied van plantaardig eten. Het ontkrachten van enkele fabels op het gebied van plantaardig versus dierlijk. Heel belangrijk. Fijn dat we daar op deze manier aan kunnen bijdragen. En ik blijf graag met je in contact om meer van jou te leren.
Ja, volg me op YouTube, want daar ben ik als enige nog een beetje actief op. Qua platforms.
Ik ga die even in de show notes zetten.
Ja, leuk.
En dan kunnen mensen dat zeker even opzoeken. Ja, en wat superleuk is, is dat ik een boek van jou mag weggeven aan onze luisteraar. Jouw boek Vegan Vibes. En wat moeten mensen daarvoor doen om daarvoor in aanmerking te komen? Kunnen we daar nog iets op verzinnen?
Oh, dat vind ik een moeilijke.
Ik weet misschien wel iets.
Vertel.
Oké. Als je nu deze podcast luistert, dan ga je naar de Instagram van Leefstijllab. En dan plaats je onder de post die ik bij deze podcast maak. Plaats jij jouw favoriete plantaardige product.
Ja.
Wat ervoor heeft gezorgd dat jij wat gezonder bent gaan eten. En
Goeie.
Uit al die reacties maak ik een loting en geef ik één boek weg.
Ja, dat vind ik een goeie. Leuk.
En die je dus ook aan anderen zou kunnen aanraden. Dus ik wil echt een dikke lijst met nieuwe producten waarvan ik ook van denk, hé, dat moet ik eens gaan proberen.
Ja, ik heb er wel eentje voor je. Edelgist. Ken je dat al?
Edelgist? Nee, nooit van gehoord ook.
Oh nee, dat is echt een geweldig product. Het is een inactief voedingsgist.
Mm-hmm.
Het is mega rijk aan B-vitamines, ook aan eiwitten. Bijna de helft is eiwit. En vezels zit er ook veel in. En het heeft gewoon een hartere smaak. Dus je voegt het toe aan een pasta, aan een soepje, wat 1 of 2 eetlepels.
Mm-hmm.
Waardoor je ook minder zout hoeft toe te voegen. Maar je eten wordt lekkerder, gezonder. En ja, het is wel echt een vegan product hoor. Het ziet eruit als vissenvoer. Best wel apart.
Yeah.
Maar het is echt een hit. Ik gooi het overal overheen.
Oké, cool. Ja. Dus dit is de nieuwe Maggi. Nee.
Ja, de nieuwe Maggi. Het werd vroeger als een kaasvervanger gezien, maar die associatie moet je niet hebben. Het smaakt niet zoals kaas. Het heeft alleen een hartige kazige smaak.
Oké.
Het is geen,
Nee, en die haal ik bij de Reform Bio-winkel.
Ja, bij de Bio-winkel, Holland & Barrett, dat soort winkeltjes.
Edelgist. Ja. Nou, ik ga erop zoek. En ik ga jou even laten weten hoe het is. Ik ga er ook even op Instagram iets over zeggen.
Mensen houden ervan of mensen haten het.
Ik ga het proberen.
Ja.
En ook dus de uitdaging voor de luisteraar die dit leuk vindt. Haal het dus een keer in huis als je het niet kent. En deel je ervaring met ons. Dan mag je ook ons altijd even taggen op Instagram als je dat gebruikt.
Ja.
Nou, superleuk Lisa. Bedankt.
En, graag gedaan.
Ja, ik ga we snel aan de slag met deze aflevering klaarmaken voor de luisteraar. Zodat we live kunnen.
Leuk.
Hey, hartstikke bedankt.
Ja, graag gedaan. Dat was een leuk gesprek.
Yes, tot snel.
Tot snel. Doeg.
Het zit er weer op. Je luisterde naar aflevering 48 van de Leefstijllab podcast, waarin ik in gesprek ging met plantaardig diëtist Lisa Steltenpool. In mijn gesprek met Lisa is het meerdere keren gegaan over weerstand tegen verandering. Ben jij nu als professional werkzaam op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl en wil je hier meer over leren? Dan is onze 3-daagse opleiding Psychologie van Gezondheidsgedrag wellicht iets voor jou. De eerstvolgende lichting start op 27 maart 2024. Meer weten? Kijk dan snel op www.gezondheidsgedrag.nl. Over 2 weken ben ik bij je terug met mijn gesprek met professor Gijs Goossens. Gijs is werkzaam op de afdeling Humane Biologie van de Universiteit Maastricht en expert op het gebied van de stofwisseling bij mensen met obesitas. We hebben het onder andere over de voor- en nadelen van BMI, insulineresistentie en obesitasmedicatie. Als je even op de volgknop drukt, weet je zeker dat je deze niet gaat missen. Tot snel!